2014, gemeente uit 2013, nummer 90. Wie mag ik daarover het woord geven?
Ja.
Mevrouw Huisman-Peters.
Ja, voorzitter. Als ik het stuk lees, dan wordt het voor de burger toch wel iets moeilijker, hè?
Wilt u iets dichter bij de microfoon gaan? Het is slecht te horen.
Als ik dit lees, dan wordt het voor de burger toch wel iets moeilijker. Want er wordt een hele andere handelwijze gehanteerd als dat het in het verleden was bij de BGAD. De verhogingen, even kijken, de grens voor deelname aan automatisch incasso vervalt helemaal. Ik kan in het aantal termijnen van de...
We zijn niet met dat stuk bezig. Het is het volgende stuk. Wat? We zijn bezig met de kwijtschelding en belastingverordening.
Oh, sorry, sorry. Nee, dan...
Oké. Dan enige andere die... BBB lijst Palme. had de BCD nog vragen daarbij? Dan de eerste BCD.
Ja, als dat mag... op bladzijde 1 van al die 42. Ik begreep even niet de zin waar die begint bij hierbij wordt rekening gehouden met begrotingsuitgangspunten voor 2014 met een verhoging van 2,25. Voor de OZB wordt een extra verhoging van 3%. Die volg ik nog. Naast de verhoging van het tarief als gevolg van de daling van de waarde. Dat laatste stuk, die begrijp ik niet helemaal. Of ik lees het even verkeerd. Dan staat een stukje verder. Het aantal termijnen van de automatische incasso. Nou, zwijg.
Nee, dat staat nu in de levensverordening.
Niet allemaal tegelijk, graaf.
En de belastingverordening.
Ja. Nou, de BCD was een vraag aan het formuleren en dat blijkt dezelfde vraag te zijn als mevrouw Huisman had. Dus ik vraag dan even de BCD om de vraag af te maken en dan krijgen we daar antwoord op. Dat lijkt me het eenvoudigste. Dank u wel.
Ik lees een stukje verderop. Het aantal termijnen van de automatische incasso wordt 10 in plaats van de huidige 12. Dat begrijp ik dat goed. Dat betekent bij de BSGW een verandering ten opzichte van de huidige GBRD. En de laatste zin in die alinea die begrijp ik niet helemaal hoe ik die moet lezen of wat ik daarvan moet begrijpen. Het zal niet mogelijk zijn om de aanslag voor de DIFTA over 2013 tegelijkertijd op te leggen met de jaaraanslag 2014. En dan had ik even kijken, nog één. Het zijn gewoon eigenlijk onduidelijkheden. Ik begrijp het gewoon even niet wat er staat, wat er precies bedoeld wordt. Even loeren. Er was de... Oh ja. En de bladzijde 6, ja, die komt vaker voor, maar bladzijde 6 van 42 bij artikel 2, artikel 7. Daar wordt in het eerste lid gezegd dat er betaald moet worden in twee gelijke termijnen. Het kan dus niet zo zijn dat iemand zegt van nou... ik doe de eerste keer 50 en de andere keer 150. En wie houdt dat dan bij, twee gelijke termijnen? En dan denk ik wel eens bij mezelf, als ik twee gelijke termijnen kan bijhouden, dan kan ik ook in datzelfde systeem kan ik ook bijhouden of iemand eerst 50 betaalt en daarna 150 of net andersom. Waarom het twee gelijke termijnen moet zijn? Waarom niet in twee termijnen? Bijvoorbeeld, ja. Of net andersom. Nou, dat is niet zo logisch, want datzelfde heb je als je in 10 termijnen laat betalen.
Ja, dan heb je in ieder geval minder rente.
Ik heb 10 euro betalen. Die twee gelijke termijnen is ook maar net. Ja, maar dan gaan we op de technieken, maar dat is maar net wanneer ze betaald worden.
Ik vraag eerst of de BCD klaar is met de vragen. Dan vraag ik even een antwoord te geven en dan geef ik het woord weer aan mevrouw Huisman. Goed?
In de overgang naar van de GBRD naar de BSGW hebben we afgesproken dat we in principe op gelijke wijze zouden overgaan. Een van de problemen waar zij in hun incassosysteem tegenaan lopen, is dat zij niet 12 keer kunnen incasseren. Dus worden 10 keer. Dus als je normaal 100 euro moet betalen, betaal je anders 8,50 en dan betaal je 10 euro. Dus dat is even dat verhaal. Voordeel daarbij is dat wij de drempel voor de mensen die mogen betalen voor gespreid betalen, maar dat kan dus ook voor ondernemers zijn. Die bijvoorbeeld een aanslag krijgen normaal van 12.000 euro, die mogen bij de GBRD mogen die niet in termijnen betalen. En die mogen nu, omdat het opgerekt is naar 20.000, geldt eigenlijk dat iedereen in Brunsum in aanmerking komt voor gespreid betalen, behalve de grote bedrijven, echte grote bedrijven en de woningcorporaties. En die willen we ook liever niet in termijnen laten betalen, omdat dat ons veel te veel renteverlies kost. Dan is het zo dat volgend jaar de eerste keer er een gecombineerde aanslagbiljet komt, waarbij dus ook de waterschapslasten en dergelijke zijn vermeld. Maar het lukte nog niet om de eerste keer ook de DIFTAR-tarieven te vermelden. Dus komend jaar krijgt iedereen nog 2 aanslagbiljetten. Het eerste is het gecombineerde aanslagbiljet en de tweede is voor de DIFTAR. Daarmee heb ik volgens mij uw vragen beantwoord. Ja, maar dat is wat we ook in de begroting hebben besproken. Als de waarde van de panden omlaag gaat en de stijging gaat omhoog, dan werkt dat dubbel, om het zo maar te zeggen. Want de waarde van de woningen gaat omlaag. De waarde van de woningen. En je moet dan hetzelfde bedrag opbrengen tegen een lagere waarde. Dat is wat hier staat.
Even vrij vertaald, dat ik het goed begrijp. Hier staat niks anders dan dat het met 2,25 en met 3% omhoog gaat. Ik begreep even dat er daarachter nog een tariefje zat.
Ja, het onzichtbare.
Ja, dat heeft ermee te maken. Als de waardedaling van de woningen, als de woningen lager zijn getaxeerd, dan zakken ze. Hetzelfde kan zijn als nu zeg maar, de bodem echt bereikt zou zijn en volgend jaar stijgen ze. En wij stemmen af, dan wordt de factor die gehanteerd wordt lager. Nu wordt de factor die gehanteerd wordt hoger. Maar als de waarde van een pand van 100.000 naar 90.000 gaat.
Nee, ik volg dat. Dat verhaal heb ik toen ook gevolgd. Ik denk dat nu ook volgt. Alleen wat ik niet begrijp wat hier staat is nou de OZB-verhoging 2,25 plus 3 of komt er nog iets bij?
Dan komt nog iets bij voor de waardedaling van de woningen te compenseren. Maar kijk, de waardedalingen, wat hier staat is, de woningen zijn vorig jaar gemiddeld met 5,43% gedaald. Dus een woning van een ton, die is gemiddeld 5.430 euro gemiddeld gedaald.
Dan.
Maar de factor is
boven
0,821 en dan de factor
0,8. Precies.
Maar dan heb ik een beetje een probleem met de beantwoording van de vragen op de begroting. Dat even tussendoor.
Ja. Maar volgens mij, ik mag de band terugluisteren, maar volgens mij zijn ze op dezelfde manier beantwoord. Ja, maar kijk, je moet zich voorstellen, bij een begroting hanteer je altijd de waarde van dat moment. Ik weet nog niet wat de WOZ-waardes van de aanslag gaat zijn per 1 januari of half januari. Dus daar kunnen wij nu nog geen rekening mee houden.
Nee.
Jawel, dat was
die discussie moet u maar buiten de vergadering voeren. Die is nu niet aan de orde. Ik geef het woord aan mevrouw Huisman.
Ja, voorzitter, dat waren de vragen die ik ook wilde stellen. Maar ik had nog een vraag, wat ik miste in het stuk. Maar de wethouder geeft daar al uitleg over, maar wel verkeerde uitleg. Want we hebben Lijs Huisman-Peters heeft samen met de VVD een amendement ingediend. En toen is er vast komen te staan dat ook de mensen die boven dat bepaalde bedrag in termijnen mochten betalen.
De voet was gelegd op 10.000 euro. Die was eerst 3.500 euro en die is verhoogd naar 10.000. Er zijn echter particulieren in Brunsum die tussen de 12 en de 18.000 euro betalen. En die konden geen gebruik maken van de betalingsfaciliteit om gespreid te betalen. En die kunnen dat nu ook. Die konden dat tot, zeg maar, voor het samengaan met BSGW konden die dat niet. Dat is wat ik zeg en dat klopt helemaal.
Die konden het van tevoren wel. Hè. Daar hebben we een raadsbesluit over genomen.
Nee, naar aanleiding van uw motie-amendement ja. is de voet waarbij waaronder je mocht verspreid betalen, is naar 10.000 euro geplaatst.
Ja.
En, dus, en die was eerst 3,5. Dus heel veel mensen die een hogere aanslag kregen dan 3.500, moesten in 1, 2, 3 of 4 keer was het toen volgens mij betalen. Toen hebben we gezamenlijk nog een motie of een amendement ingediend, weet ik even niet meer. En is die voet naar 10.000 euro gezet. Zodat iedereen die tot 10.000 euro betaalde op zijn aanslag gespreid mocht betalen. Ja. Er waren echter enkele mensen in Brunsum en ondernemers die daardoor niet gespreid konden betalen. En die moesten dus die aanslag heel snel betalen. En die worden nu ook geholpen. Dat is wat ik zeg en dat klopt hoor.
Hoezo worden die nu? Ik kan nergens in het stuk lezen.
Nee, maar die gaat naar
20.000.
Die grens, die was. Die gaat nu naar 20.000.
Voor gespreid te betalen?
Ja.
Dat heb ik niet kunnen lezen. Waar staat het dan?
Dat komt nog.
Oh, dat komt
nog. Ja, nee, maar dat heeft met uitwerking te maken. En er vinden onderhandelingen plaats. Ja. En men heeft gezegd, men gaat. Kijk, wat men niet wil, wat ik niet wil als uw wethouder financiën, is dat dadelijk een woningcorporatie een aanslag van 5 ton gespreid kan betalen. Want het kost ons gemeente een hoop geld.
Ja, ja.
Kijk, en doordat wij dadelijk een voet neerleggen die onbestemd is, onbeperkt, kunnen zij dat ook. Dus hebben we gezegd, haal dat nu naar 20.000, dan doe je iedere particulier ondernemer kom je tegemoet, maar de grote institutionele beleggers, instellingen en de woningcorporaties, die moeten dan gewoon 2 keer betalen, in gelijke termijn.
Dan moet er wel, voordat we dit stuk goedkeuren, moeten we wel dat stuk hebben erbij dat zo is. Want anders is dat een hiaat in dit stuk. Hè?
Ja, maar kijk, het stuk moeten we dadelijk gaan aannemen. En kijk, ik zeg u toe dat als die voet naar 20.000 gaat. En dat heb ik nu een mail van gekregen dat het uit de onderhandeling is gebleken. Mm-hmm. Maar dat heb ik nog niet zwart op wet staan. En zo gauw ik dat heb, krijgt u dat. En dat ijver ik voor, hè? Want ik bedoel, dat is in ons belang, hè. En niet alleen in Brunsums belang, dat is ook een Sittard Geleen, dat is ook een Heerlen, dat is in elke gemeente zijn belang.
Had u nog meer vragen?
Nee.
Zijn er nog andere fracties die vragen hebben over dit stuk? Meneer Palme?
Of we niet het risico lopen door onze extreme verhogingen, dat we boven het gemiddelde uitkomen en dat we daarmee dan de kans op de boete lopen. Want het is zo, als nog maar 1 woning in Brunsum blijft bestaan, dan is die arme man 4,5 miljoen schuldig aan de gemeente. Ik bedoel, want die moet dan met het ene pand de hele opbrengst opbrengen. U heeft zelf aangegeven dat we het risico lopen dat door de verlaging, dat we buiten die 2,25 en die 3% nog voor de belastingbetaler, diegene die de dupe is, in ieder geval de kans loopt dat we boven de 10% uitkomen. Slopen van woningen, alles wat leeg ligt, van Weller heeft geen waarde meer. Maar de opbrengst moet wel hetzelfde zijn. En we krijgen steeds meer opbrengst, hè, want en we gaan altijd van de verkeerde bedragen uit in de begroting. We hebben altijd geld over en daarbij doen we dan weer opnieuw geld. Dus als je nu naar de laatste 5 jaar het gemiddelde kijkt, gaat dan de echte verhogingen tellen, dan denk ik dat je boven het gemiddelde uitkomt. Ja, ik heb ervoor gevraagd.
De macronorm.
Leg me daar inzagen, want ik ben zo stout.
Nee, maar de macronorm.
De
macronorm.
Nee, maar ik bedoel, ik wil dat verifiëren, want ik begrijp nu, met name ook uit vakliteratuur, als er een klacht over komt en de minister constateert dat, dan ben je het geld helemaal kwijt. Hè? Dan krijg je een boete van hetzelfde bedrag.
Ja, maar kijk, even voor de duidelijkheid, wij hebben die macronorm, dat is de macronorm voor heel Nederland.
Nee, dat begrijp ik.
Ja, dus als je daar niet boven komt, en dan komen wij met de verhoging niet boven. Nee, dat heb ik ook gevraagd.
Het is een gemiddelde, hè?
Ja, het is een gemiddelde. Maar dat heb ik gevraagd. Dan komen wij niet boven, dus dat geldt gewoon niet.
Nee, maar ik wil weten of we dan de goede berekening eraan te grond. Je kunt natuurlijk daar naartoe rekenen dat je niet erboven komt.
Nee, maar kijk, waar wij van uitgaan is dat de totale waarde die wij inboeken op basis van de OZB delen door de totale woningvoorraad en de niet-woningen.
Nee, maar u gaat van wat anders uit. En die truc wil ik weten of dat geoorloofd is.
Dat is geoorloofd.
Nee, u zegt, we gaan in totaliteit niet meer omhoog.
Ja.
Hè?
klopt.
Maar dat zou betekenen dat een belastingbetaler op 25% zou komen. Die zou dan boven het gemiddelde.
Ja, maar hoe zou die op 25% komen? Als de waarde van de woning omlaag...
Ik ga daar niet dieper op, maar ik heb daar in het verleden al zaken over gezien waar 40%
taxatie... Ja, dan moet u mij dan maar aantonen, want dat is echt onzin.
Nee, dat is geen onzin.
Jawel.
Geber die heeft het omlaag gebracht, maar dat was de taxatiewaarde met 40% verhoogd. Wat wij niet weten nu...
Ja, nee, maar kijk, als daar... Nee, maar even, met alle respect, meneer Palm, hè. Bij de wet onroerende zaken wordt op basis van de comparatieve methode wordt er getaxeerd. Er wordt gekeken naar vergelijkingspanden. Er wordt gekeken naar vergelijkingspanden die op een gegeven moment verkocht zijn in een periode waarin de aanslagen worden opgelegd. En het jaar daarvoor. Mm-hmm. Vervolgens wordt in de buurt worden bij andere woningen gekeken of die woning hetzelfde opleveringsniveau, CQ-afwijkingsniveau hebben. En dan kan het best zo zijn dat een woning veel te laag zit en dat die hoger wordt gewaardeerd. Iedereen rent nu om hem lager gewaardeerd te krijgen. Maar we hebben ook een tijd gehad dat iedereen rent om hem hoger gewaardeerd te krijgen.
Hey, waar het mij om gaat is om te kunnen verifiëren aan de hand van hoe u berekent en wat de werkelijke resultaten zijn dat wij boven dat gemiddelde liggen en die risico's lopen.
Ja, maar wat wil die dan van mij zien?
Volgens mij zijn we aan de hoge kant.
Ja, maar wat wil die van mij dan zien nou? Want ik snap u... Ik snap niet wat u bedoelt.
Ik heb gevraagd, omdat die berekening nogal ingewikkeld is. Hè, zeker voor de belastingbetaler. Maar als de rechter constateert dat te hoog is, kan de belastingbetaler verder er niks mee. Want dan moet de minister ingrijpen. Want de belastingbetaler... Die...
Ja, maar u zet mij maar op papier wat u wilt weten, precies. En dan gaan wij kijken of we dat kunnen aanleveren.
Ik heb dat via de grafie doorgegeven.
Ja, dus ik heb niks gezien.
Het verbaast me dat het er niet is.
Nee, maar het verbaast mij ook, maar ik snap echt niet wat u wilt weten.
Ik heb gevraagd om te kijken, zoals we nu doen, want wat voor ons onduidelijk is. Je zegt alleen, we weten de opbrengsten.
Ja.
Maar de factor, zoals die bepaald wordt, dat weten we niet. Maar dat kunnen we pas bepalen aan de hand van het getaxeerde bedrag.
Ja.
Ja. En die taxatie is er niet klaar, zegt u net.
Ja, dat klopt.
Ja. Maar hoe kunt u dan al bepalen wat... Het percentage en weet ik wat de inflatiefactor is, wat die staat, of de belastingfactor is, die staat op 0,19 of wat was dat?
Maar ik snap nog steeds niet, want als de waarde met 5,34 of 5,43% omlaag gaat, kun je de factor toch precies berekenen.
Omdat het van het landelijk gemiddelde uitgaat, daarover beschik ik niet. Daar kunt u wel over beschikken.
Op Kulo moet u kijken.
Hoe?
Het instituut Kulo vergelijkt alle tarieven in heel Nederland.
Ja.
En dat rapport is openbaar. Dat is openbaar.
Het print het me goed. Want ik bedoel...
Dan moet die griffie dan voor u
regelen. Elke gemeente moet elk jaar een enquête invullen in het kader van de Kulo-gegevens. En Kulo is een instituut in Groningen wat onderzoek doet naar de landelijke belastingheffing van gemeenten. En daar staan dus ook vergelijkbare tarieven in vermeld.
Ja, en is het veel gevraagd als... Ik bedoel, want ik zit 2 stunden achter zo'n ding voordat ik überhaupt beeld heb. Maar om kijk, dat gewoon voor ons inzage te leggen, dat we daar een inzicht in hebben...
Nee, maar aangeven wat u wil hebben.
Het is toch in principe zo. U als raad bepaalt wat wij voor OZB-opbrengst moeten hebben. Dan gaan wij dus aan het werk om te berekenen wat het tarief is wat bij de totale waarde van de woningen en de niet-woningen aanwezig is om tot dat tarief te komen. Dan zien wij dus dat de stijging hoger is dan die 2,25%. En we gaan u dan vervolgens uitleggen van nou hoe die stijging dus tot stand is gebracht. Dus je hebt die 2,25 is de inflatiecorrectie. 3% heeft u zelf gezegd van nou die 5% brengen we terug naar 3%. He, die hebben u in een vorige keer in een commissievergadering in feite gezegd van, of in de begrotingsbehandeling gezegd van, ja. Wij willen geen 5%, maar 3%. Dan blijft nog in feite die 4,7% over, wat in feite de waardedaling is die in feite ertoe geleid heeft dat wij percentiel moeten aanpassen om tot de gewenste opbrengst te komen. De taxatiewaarde is de waarde per 1 januari 2013.
Ja.
En ik zal u zeggen, ik doe dat al jaren zo. En ik heb ook vaker naar de GBRD toe mijn twijfels geuit over waardes. Bijvoorbeeld de niet-woningen die waren in waarde gestegen, wat dus tegen de verwachting in is. Mm-hmm. En die zijn 1,65% gestegen. En dat heeft alles te maken met investeringen op GFC headquarters. Daar is nieuwbouw gepleegd. Dus daar gaat dus in feite dan het volume omhoog. Wij proberen steeds om te kijken naar, zeg maar, de beginvoorraad, de sloop, de stijging door in feite de realisering van de nieuwbouw. Hè? Pak eens hier in de Rumpernerbeemde, de woningen die terug zijn gekomen, die zijn meer waard dan de flats die er van tevoren stonden, om eens een voorbeeld te noemen. Zo moet je dus op enige manier komen aan het door uw raad gewenste opbrengst van de OZB. En u kunt zich ook voorstellen dat door factoren, door al of niet bezwaarschriften, toegewezen bezwaarschriften of niet, hè, dan nemen wij een bepaalde marge voor op in ons gewenste opbrengst. En dat door het feit dat er misschien geen bezwaarschriften zijn, omdat de taxaties dus goed zijn gebleven, blijkbaar, dat dan inderdaad een meer opbrengst komt. Zo zit het in elkaar.
Nee, dat begrijp ik.
Ja. Maar ik zeg u nou hoe die factoren zijn opgesteld. Dat is zo simpel is dat.
Nee, goed, maar...
Dat is toch niet zo ingewikkeld, of wel?
Nee, maar voor ons... Ja, de raad nee, maar, heeft daar geen rekening mee gehouden, want het percentage waarmee het stijgt, ten opzichte van vorig jaar, is hoger als wat wij vastgesteld hebben.
Nee, dat is niet waar. U heeft een bedrag vastgesteld om de begroting sluitend te maken. Dus, en aan de hand daarvan moeten wij een percentage gaan berekenen wat we aan de burger in rekening moeten brengen om die gewenste OZB-opbrengst te realiseren voor u.
U doet dat terugrekenen.
Ja, natuurlijk. Ja, we kunnen niet anders. We kunnen niet anders. Kijk, als u als raad zegt van nou, er zijn minder woningen, dus we moeten met onze OZB-opbrengst terug, hè, dan moet het ergens anders vandaan komen.
En dan zeg ik het heel simpel in mijn woorden, dus is het voorgestelde percentage, deugt niet. Dat ligt anders.
Nee, maar het zijn altijd communicerende vaten. Op het moment dat de waarde van de woning stijgt, is het percentiel weer lager. Dan gaat u ook niet makker en zeggen van nou, de burger betaalt te veel. Dan betaalt hij evenveel belasting, maar het percentiel is minder. Omdat de waarde waar het over berekend wordt, is 2 ton in plaats van 180.000 euro.
Dat is mij helemaal duidelijk hoe het gaat. Ja. Ik bedoel, en hoe minder woningen, hoe meer we moeten gaan betalen om datzelfde...
Ja, je kunt ook zeggen natuurlijk van nou, we moeten voor de krimp iets gaan doen. Dus we moeten de begroting voor de OZB-opbrengst moeten we gaan verlagen. We moeten het niet neerleggen bij die burger. Dat,
precies.
Dat kan.
Nee,
maar dat besluit u als raad natuurlijk.
Nee, dat klopt. De raad dat, heeft anders beslist.
Ja.
Maar waar het mij nu om gaat, is om een indicatie te krijgen van hoe zitten wij landelijk gezien.
En dan moet je op Kulo kijken, maar dan kan via de Greffie, dan moeten ze maar precies aangeven wat u wil hebben.
Maar ja, die gegevens of hoe wij berekenen dat wij onder die norm zitten. Maar dat kan toch niet, gaan ze dan van de vorige periode uit of van de huidige periode?
Ja, ze gaan van de stijging uit, want er is dus een aantal...
Ja, maar van de huidige stijging naar 2014. Dus we vergelijken 2014...
Ja, maar het zijn onlosmakelijke componenten. Je kunt niet alleen naar een tarief kijken. Dat is de fout namelijk die eigen huis, vereniging eigen huis ook steeds maakt. Hè. Die kijken alleen maar puur naar het tarief en die kijken niet naar de waarde die daarbij hoort.
Die fout wil ik niet maken. Daarom vraag ik naar die gegevens. En als ik dat kan controleren als raad, ik bedoel... Je kunt me zeggen, ja, dan moet je op Google of weet ik waar kijken. Ik vind alles prima, maar ik zit hier aan de raad om te controleren. Dan zeg ik,
ik geef u aan een bron waar u heel Nederland kunt vergelijken.
Greffie regelt dat voor
je. Ja, dat is prima. Als ik het maar kijk, want ik ben erin geïnteresseerd.
Kulo. C-O-U-E-L-O.
Zijn er nog meer vragen uit de commissie?
Ik begrijp dat we de goede heffing van de afvalstoffen nu hebben.
Ja.
Van €3,40 en geen €7 weet ik wat. Ja, die kwijtschaldingen, nou goed, daar hebben we het dan wel in de raad over, denk ik. Dat was het.
Nog meer vragen uit de commissie? Dat is niet het geval. Kan het stuk door naar de raad? Ja, oké. Het voorstel is om dat A-stuk naar de raad te brengen. Kunnen u zich daarin vinden? Meneer Palmen, meneer Vrouw Huisman? microfoon graag, anders staat het niet.
De wethouder heeft hier een toezegging gedaan, maar die toezegging moet ook in de raad gedaan worden. Dus daarom zal het een B-stuk moeten worden. Er moet of...
Wat voor toezegging moet ik in de raad doen?
Waarom moet hij dan in de raad?
Krijgt het gewoon nu, krijgt het komende week, krijgt u dat gewoon erin
zagen? Wij keuren dit stuk, keuren wij goed. Dan zal dat toch daarbij moeten zijn.
Met de toezegging van de wethouder.
In de commissie, dat moet in de raad gebeuren.
Hoe vaak hebben we dat niet gedaan?
In de raad
maar niet
besluiten
hoe vaak
we
hebben we dat gedaan?
Ja, dan doen jullie het maar.
Het gaat natuurlijk over die... even kijken, mevrouw Huisman wil het graag een B-stuk maken. Er zijn nog meer mensen die een B-stuk willen zijn. Het pak en palmen, dat is een te weinig, dan blijft het een A-stuk. Dan gaat het als A-stuk naar de raad. Dank u wel. Dan zijn we aan agenda punt 10, toetreding gemeenschappelijke regeling.